Vandaag hebben wij een moeilijk onderwerp. Eigenlijk een onmogelijk onderwerp. Als het er helemaal over gaat. Want als ik het dan helemaal aan het begin mag samenvatten, en dat lijkt mij het meest voor de hand liggende om te doen. Dan gaat het hierover dat dikwijls, zeker in evangelische dan wel klassieke Maranatha-kringen, als u dat wat zegt tenminste, de gemeente beschreven wordt of gedacht wordt als de vrouw, de bruid des lams. En te meer wordt deze gedachtegang gevoed door het idee dat de bruid, dat is dan dus de gemeente, dat de bruid geacht wordt te verlangen naar de komst van de bruidegom. En dat is natuurlijk een prachtig onderwerp om daar enige liederen aan te wijden. Nee, ik bedoel het niet cynisch, ook niet, nee, op geen enkele manier. Maar dat is natuurlijk zo. Dat is een prachtig onderwerp, want over dat onderwerp gaat het merendeel van alle films en literatuur enzovoorts. Hè. Zeker sinds de uitvinding van de romantiek, om zo te zeggen, waarbij het huwelijk geplaatst is binnen die romantische filosofie. Dat wil zeggen, wat is er nou mooier dan de uitzien naar de gemeenschap die dan in de toekomst tot stand zal komen, want u weet, wij gaan uit de bruidegom tegemoet, is dan het idee. Waar we het vandaag dan over hebben, is dat dat niet een Bijbels onderwerp is. Dat wil zeggen, dat vind je niet in de Bijbel. Dat vind je in de christelijke traditie, ook niet overal trouwens. Dat vind je in liederen, ook lang niet overal trouwens. Maar niet in de Bijbel. Waar nog bij komt, en dat maakt het uiteindelijk zelfs tot een praktisch onderwerp, niet dat ik daarom verlegen zit, ik nooit. Waarheid is waarheid, en of het praktisch is of niet, dat maakt mij niks uit. Maar in de praktijk is het probleem van een dergelijke onderwerp eigenlijk dit, dat waar men de gemeente en dus in de praktijk zichzelf beschouwt als de bruid die onderweg is naar de bruidegom, of anders de bruid die wacht op de komst van de bruidegom, net wat u wilt. Als men dat gelooft, is dat impliciet, bewust of onbewust, de ontkenning van de gemeenschap die er is tussen de Heer en zijn gemeente. Begrijpt u wat ik nu zeg? De gedachte is, wij zullen in de toekomst met hem verenigd worden. En dus zegt men, of impliceert men, maar eigenlijk zegt men dan gewoon, die gemeenschap is er nu nog niet. En de gedachtegang geeft daarna ook nog voeding aan een wijdverbreide opvatting, dat als wij niet goed genoeg ons best doen als gelovigen, wat het ook maar wezen mag dan, hè, als wij niet goed genoeg ons best doen als gelovigen, dan gaat het niet eens door. Hè. Dan komt dat niet. En daar hebben we trouwens ook nog enige bijbelteksten voor. Zoals die gelijkenis uit Matthäus 25. Over de wijze en dwaze maagden. En ik zeg altijd, iedereen weet, wat niet het geval is trouwens, maar iedereen weet dat wij onze lampjes moeten brandende houden. Want anders dan zijn we niet op tijd gereed voor de komst van de bruidegom. We moeten vooral niet slapen, maar waken, want de bruidegom komt. Dat zijn populaire thema's, altijd geweest. Ik heb er dikwijls over horen spreken op deze wijze. Het probleem ervan is echter dat die vijf wijze en vijf dwaze maagden op geen manier beschreven worden als de bruid van de bruidegom. Bovendien, als de bruid te laat is en ze mag er dan niet meer in, dat lijkt me toch vreemd. Want dan kan het toch niet sprake zijn van een bruiloft. En kan men ook niet al of niet worden toegelaten tot de bruiloft. Bent u wakker nu? Bent u... Ik ben even aan het schudden, hè. Bovendien, in het Nieuwe Testament komen we weliswaar links en rechts enige bruiloften tegen. Althans, in onze Statenvertaling. Maar nooit een bruid. Is u dat nooit opgevallen? Er was een koning bereid en een maaltijd, staat er dan, geloof ik. Maar dat is het woord voor bruiloft, vooruit. Kamos. En voor zijn zoon. En er waren gasten genodigd en die wilden niet komen. En toen moesten ze van de straat gehaald worden en wat het maar was allemaal. En dat is ook een mooi thema, want u en ik, wij zijn van de straat gehaald en genodigd tot de bruiloft, de maaltijd of wat het maar was. Maar waar is nou die bruid? Je kan die dingen dus niet plaatsen, hè? Heb u dat? Ze staan wel in onze zangbundel, nou de mijne niet, maar ze staan hier en daar in de zangbundels. En de gedachte aan zich is natuurlijk juist dat wij wachten op de komst van Christus. En dat we hem tegemoet gaan zelfs. En dat het ons verblijden zal. En dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Maar het hele punt is dat dat in de Bijbel niet heet de vereniging, de ontmoeting van bruidegom en bruid. Is zelfs onmogelijk. Nou goed. Niettemin vinden wij in de Bijbel wel, dit zeg ik allemaal ter inleiding, voordat als u straks niet interesseert, gaat u na een uurtje weg en dan, oké, dan heb u het toch gehoord. Niettemin vinden wij in de Bijbel beschreven de bruidegom en ook inderdaad één bruid, en die bruid blijkt één volk te zijn. Niet zozeer in het Nieuwe Testament, maar vooral in het Oude Testament vinden wij dat. En wie die dame is. Ja, dat is Israël. Ik kan het ook niet helpen. Dat is zo. Dat heeft van doen met de oude verbondsrelatie tussen de Heer en Israël. Een huwelijk overigens waar niet al te veel van terechtgekomen is. En dit is een understatement. Het is volkomen mislukt, om zo te zeggen. Er is niks van terechtgekomen. Dus in het Oude Testament. Maar troost u, wij vinden uitgebreide profetieën in het Oude Testament, in ieder geval uitgebreid genoeg, waar staat dat alsnog in tweede instantie dat huwelijk gesloten zal worden en dat kan niet mislukken. Staat in het Oude Testament. En over wie het gaat? Over de Heer en Israël, in elk geval. En in die zin wordt over een bruid gesproken. Dat een gedachte bestaat in de loop der eeuwen, in het christendom, dat de gemeente die bruid is, komt niet omdat men het ergens in de Bijbel kan lezen, want dat kun je niet. Dat is moeilijk aan te tonen, want dan moeten we met elkaar vandaag 1200 bladzijden lezen. Dat we een commentaar leveren, dus dat valt niet mee. Iets aantonen dat het er niet is en dat het er niet staat, is ondoenlijk. Je kunt hooguit lezen wat er wel staat en proberen te begrijpen wat er wel staat. Maar het probleem is dat die gedachte in het christendom, dat de gemeente, de kerk of hoe die men heet, de bruid is, is simpelweg ontleend aan niet wat in de Bijbel staat, maar is ontleend aan de gedachte dat oude oorspronkelijke Israël geen toekomst meer heeft en dat Israël vervangen is geworden door de kerk. Of andersom, dat de kerk de voortzetting is van Israël. En aangezien Israël als bruid beschreven wordt, is dus in onze dagen de kerk, de gemeente, de bruid. En dat is het hele verhaal. En dan mocht u nou zeggen, dat heb ik nooit gehoord, dan moet ik u zeggen, dat ik persoonlijk heb nog nooit een argumentatie gelezen. Ik ben nooit tegengekomen, niet gehoord ook, in prediking ook niet, bijbelstudies. Maar ook in de literatuur, never een argumentatie gelezen waarom of op grond waarvan de gemeente die bruid zou zijn. Echt niet. Het moet. Ja, want ik heb twee boeken gelezen. Ja, u zegt misschien wat dat doet. Wat heb je gelezen dan? Ik heb 8000 boeken in de kast staan, alleen over de Bijbel. Misschien zegt het u wat, maar het komt er niet in voor. Echt niet. Want je wilt toch weten waar dat vandaan komt. Hè? Ik heb zelf meer dan 30 jaar geleden, kan wel 35 jaar geleden zijn, ooit een Een brochure liggen die hier nog eigenlijk. Ik weet niet eens of die er nog zijn, überhaupt. Een brochure geschreven over dit onderwerp, onder de titel Bruid en Bruidegom. Toen was er iemand, wiens naam ik niet zal noemen, die meende er tegenin te moeten gaan en in het gemeentelijke blad, of hoe dat men heet mag, aan te tonen dat ik ongelijk had en dat de gemeente wel degelijk de bruid is. Ik heb die artikelenserie gevolgd. En daarin wordt geen enkel argument genoemd. Er wordt alleen vanuit gegaan dat het zo is. De gemeente is de bruid. En je vindt het daar terug. Vooral in symboliek enzovoort. Hè, over hoe er een bruid geworven. Bruidswerving heet dat. Nee, niet bruidswerving. Bruidswerving. Dat u het goed afbreekt eventueel. Hè. De bruidswerving voor Isaac, weet u wel, die moet dan een vrouw krijgen. En dan wordt het personeel erop uitgestuurd om een vrouw te regelen. Een nichtje. Maar goed, en dat wordt dan Rebecca. En dat is dan de uitbeelding van hoe een bruid, de gemeente, waarvan Rebecca een beeld is, geworven wordt voor Isaac. En dat is, die is natuurlijk een type van Christus enzovoorts. Maar het is een misverstand, want het gaat niet over de gemeente, het gaat over Israël. En dat is aantoonbaar. Kortom, ik moet nou praten tegen een leer waarvan ik nog nooit enig Bijbels argument, of waarvoor ik nog nooit enig Bijbels argument gehoord heb. Iedereen schijnt het te weten. Men spreekt over de gemeente, de bruidsgemeente en dat soort dingen meer. Maar ik heb het nog nooit, echt nog nooit, horen uitleggen. Never. En ook niet gelezen of niks. En er is een goede reden voor. Daar is geen Bijbels argument voor. Niet één. Laat het maar even tot u doordringen. Voor zover er sprake is van een volk dat als bruid beschouwd wordt, eventueel, het is niet eens met zoveel woorden, heeft dat betrekking op Israël. En daar kun je alleen wat mee als je gelooft dat Israël, ik bedoel Jacob, ik bedoel 12 stammen van Israël minstens, dat Israël nog een toekomst heeft in verband met de wederkomst van Christus. Maar veruit het grootste deel van wat zich christen of christendom noemt, heeft daar geen flauwe notie van. Gelooft daar ook niet in. Men verwacht de jongste dag enzovoort. Voor Israël is geen toekomst. Wat moet je dan met die bruidsgedachte in dat nieuwe huwelijk wat in het Oude Testament beloofd wordt? Je hebt geen andere mogelijkheid. Je moet het op de kerk van toepassing brengen om het nog een beetje acceptabel te maken. Of je moet het gewoon vergeten. Heb u dat? Zo komt zo'n leer tot stand. En dat is niet alleen met deze leer zo. Er zijn heel wat andere leringen die tamelijk algemeen zijn, die geen andere oorsprong hebben dan deze. Men gelooft niet in de toekomstige vervulling van de profetieën over de openbaring van een koninkrijk van Christus op aarde. En al wat daarover gaat in de Bijbel moet men dus op een of andere wijze wegredeneren. En de enige mogelijkheid is dat je het op een of andere wijze van toepassing brengt op de gemeente, de kerk uit onze tegenwoordige tijd. En onze tegenwoordige tijd wordt dan geacht voor te duren tot aan de jongste dag. Daar komt het vandaan. Maar niet uit de Bijbel. De Bijbel is, dat is andere, ja, dat is heel wat anders. Ik weet nooit waar ik beginnen moet, want ja, iets aantonen dat er niet staat, zoals gezegd, dat is heel moeilijk. Maar zullen we nou eens beginnen met het begrip bruid op te zoeken, gewoon in het Nieuwe Testament? Kijk, als die gemeente, die immers geopenbaard wordt in het Nieuwe Testament, als die gemeente op een of andere wijze bruid zou zijn, dan mag je toch verwachten dat je minstens één schriftplaats vindt waar dat woord dan gebruikt wordt, zal ik maar zeggen. Nou, die vind je dus niet. Wat je wel vindt, is, het zal u verbazen, het woord bruid in het Nieuwe Testament vind je één keer in Johannes 3. En daarna 1, 2, 3, 4 keer in Openbaring. En helemaal never, nooit in de brieven. En dat lijkt mij op zich al duidelijk genoeg, dus dan kunnen we in huis. Eigenlijk. Toch of niet? Dat moet toch al duidelijk genoeg zijn. Bruid is nymfe. Nymfe, nymfe. U kent het woord wel. Wij vinden het overigens twee keer vertaald met schoondochter. Die geef ik u voor de statistiek, want ik heb geen tijd om het allemaal op te zoeken. Maar dat is in Matthäus 10, vers 35 en in Lucas 12, vers 53. Daar vind je het vertaald met schoondochter, zodat je nog, als je elders het woord bruid tegenkomt, nog altijd op je, waar moet je ook alweer op zijn, op je hoede, op je quivive, ja maar goed, hoede is makkelijker, hè. Dan moet je altijd op je hoede zijn en denken, ik zou het niet misschien toch schoondochter zijn. Want waar het over gaat, is om aangetrouwde familie, in dit geval van de vrouwelijke kunnen. Hebben jullie dat nog? Dus met bruid alleen kom je er niet eens uit. Hè? Maar goed, dat gezegd zijnde, de enige andere keer voor openbaring is in Johannes 3, vers 29. In de uitdrukking van Johannes de Doper, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, die naar hem staat te luisteren, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. En dan de clou. Zo is dan mijn blijdschap vervuld geworden. Met andere woorden, Johannes de Doper noemt zich de vriend van de bruidegom. Hij noemt Christus, de Heer Jezus dus, de Heer Jezus noemt hij de bruidegom zelf. En wie die bruid is, staat er niet bij. Maar waar het over gaat, mag niet zo moeilijk zijn natuurlijk. Hè? Het gaat over Israël. Maar ja, dan moet ik daarna weer gaan aantonen dat de Heer Jezus zei, ik ben niet gezonden anders dan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Gaat niet op de weg der heidenen, maar gaat veel eer naar de verloren schapen van het huis Israëls. En ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, en ook die moeten mijn stem horen. Dat gaat over Israël. Heb u dat nog? Het gaat om de verwachting dat als de Heer komt, dan komt daarmee de Messias. Ik zeg het wat slordig, maar ik doe het met opzet. Als de Heer komt, komt dus de Messias en dan zou het nieuwe verbond moeten aanbreken. En op grond van oud-testamentische profetieën zou dan dat nieuwe huwelijk gesloten moeten worden tussen de Heer en Israël. Daarover hebben we het later, want ik hou je eerst bezig met de nieuw-testamentische uitdrukkingen. Maar daarmee hebben we eigenlijk zo'n beetje alles gehad. Want daarna hebben we openbaring 18 vers 23. Het licht der kaars zal in u niet meer schijnen en de stem eens bruidegoms en eener bruid zal in u niet meer gehoord worden, want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. Dat gaat over Babel, als het verwoest wordt in de toekomst. En u begrijpt dat dit vers met ons onderwerp dus niets van doen heeft. In u zal de stem eens bruidegoms en eener bruid niet meer gehoord worden. Dus die kunnen we dan weer laten rusten. Wat we dan nog wel hebben, is openbaring 21. Maar in openbaring 21 zijn wij bij het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Dat is vers 2 van openbaring 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Wat is de bruid? Nou ja, een goed antwoord is dat nieuwe Jeruzalem. Maar eigenlijk is dat niet eens een antwoord, omdat de vraag daarna is, maar wat is het nieuwe Jeruzalem? Beslot is het de visioen. En dan moet ik u weer wat zeggen wat lastig is. Maar kijk, in kringen waarin men de gemeente beschouwt als de vrouw, de bruid des lams, daar gelooft men dat dit visioen over Openbaring 21 en 22, over het nieuwe Jeruzalem, een visioen is over een min of meer letterlijke stad die gezet zal worden op een nieuwe aarde na de jongste dag. En ik hoop dat duidelijk is dat je dat dus niet meer met elkaar kunt rijmen. Want de toekomst van de gemeente, die ligt niet eens op aarde. Ook niet op een nieuwe aarde. De toekomst van de gemeente ligt in de hemel. Heb u dat nog? Bovendien, onze gemeentelijke bedeling is op dat tijdstip al meer dan 1000 jaar achter de rug. Wel een beetje laat om alsnog de bruid, de vrouw des lams te tonen of iets dergelijks. Daarna moet ik u zeggen, maar dat heeft met ons onderwerp eigenlijk niks meer van doen. Daarna moet ik u zeggen dat je er zo gemakkelijk ook weer niet vanaf komt, want Openbaring 21 en 22, het visioen over het nieuwe Jeruzalem, is niet een visioen over een letterlijke stad die in de toekomst op de nieuwe aarde zal nederdalen. Dat is ook een misverstand. Dat nieuwe Jeruzalem is wat het altijd is in de Bijbel, een uitbeelding van het koninkrijk van Christus, dat nu al in de hemel bestaat, dat in de toekomst zal nederdalen uit de hemel, zonder de hemel te verlaten trouwens, uit de hemel naar de aarde, zal zich uitbreiden naar de aarde, en dat koninkrijk van Christus, dat nu verborgen is in de hemel en in de toekomst op aarde zal geopenbaard worden, zal ertoe leiden dat uiteindelijk die hele oude schepping voorbij is en dat een hele nieuwe schepping tot stand gebracht is. En dat is het koninkrijk en alles wat er is, maakt deel uit van, is in dat koninkrijk. En wat er niet in is, ja, dat is geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood, enzovoorts. Heb u dat nog? Waaruit volgt dus dat de term bruid in Openbaring 21 vers 9 en natuurlijk in 21 vers 2 en 21 vers 9 en natuurlijk in 22 vers 17 dat het woord bruid daar van toepassing gebracht wordt, eigenlijk gewoon op een totaal nieuwe schepping. Uiteindelijk. Heb u dat nog? Hetgeen ons via de laatste bladzijde van de Bijbel, waarvoor, excuus alstublieft, maar hetgeen ons brengt op de laatste bladzijde van de Bijbel bij de algemene Bijbelse symboliek, waarbij de schepping, heel de schepping, beschouwd wordt als één vrouw. Ik had moeten zeggen als vrouwelijk, maar dat is een bijvoegend naamwoord. En in de Bijbel staat het dikwijls sterker. Dan staat er, de schepping wordt beschouwd als vrouw, met een zelfstandig naamwoord, tegenover de Heer, de schepper zelf, als man. En dat is een beeld wat niet maar van toepassing is op de Heer en Israël, ook niet maar op Christus en de gemeente, hoewel dat ook nog zo is. Maar het is van toepassing op God de schepper, enerzijds als de man en de schepping, aarde en hemelen, of hemel en aarde aan de andere kant als vrouw. In de zin van mannelijk en vrouwelijk, in de zin van male en female, en hoe heet dat allemaal? In de zin van yin en yang, hè? Of kent u die begrippen niet? Nou ja, in de zin van geestelijk tegenover stoffelijk. In de zin van het inwendige tegenover het uitwendige. Nog een keer zeggen, het mannelijke tegenover het vrouwelijke. Dus in onze cultuur langzamerhand bijna niet meer uit te spreken allemaal, omdat tegenwoordig weten wij het verschil niet meer tussen man en vrouw. Laat staan tussen mannelijk en vrouwelijk. Bovendien, als je het erover hebt, maak je je schuldig aan discriminatie. Het is van overheidswegen afgeschaft op straf van vervolging, rechtsvervolging. Weet je veel? Ik legde het 30, 35 jaar geleden uit. Toen kreeg ik commentaar. Ja, maar dat is Oosterse filosofie. Dat komt bij de heidenen vandaan. Raad eens wat. Heidenen geloven ook dat 2 keer 2 4 is. Ze hebben nog gelijk ook. Hè? Wij zijn die begrippen kwijtgeraakt. Hè? Nooit gelezen dat de schepping Romeinen 8... Ik gun me de tijd niet om het op te zoeken, maar make a note. Hè? Make a note, zeg ik altijd. Maak een notitie. Nooit gelezen in Romeinen 8 dat de schepping zwanger is. Heel de schepping is in barensnood tot nu toe. Zijnde in pijn om te baren. Zelfde woorden lees je bij gelegenheid ook over Israël. Openbaring 12, maar ook Jesaja 66, om maar eens wat te noemen. Om voort te brengen. Er moet namelijk een nieuwe schepping voortgebracht worden. Maar u weet hoe het gaat in een huwelijk. Het is dikwijls problematisch. En als het helemaal niet problematisch is, maar helemaal goed, blijkt de vrouw onvruchtbaar te zijn. En als het lang duurt, is de man dat uiteraard ook. Nee, waar ik nou ben. Ja, ik vertel niet alles wat ik denk. Hè. Ik probeer het wel te zeggen, maar goed. Maar ik denk een paar dingen tegelijk. Je kan dat niet tegelijk uitspreken. Ik was even bij Sarah en Abraham. Symboliek, mensen. Het herhaalt zich. Een beetje vrouw in de Bijbel is onvruchtbaar. En brengt dan toch nageslacht voor. Dat is onvermijdelijk altijd een zoon, overigens. Van de mannelijke kunne. En je hebt er dan ook nog bij die zelfs helemaal geen man bekennen en dan nog brengen ze voort. Ja, u kent er maar één waarschijnlijk, maar ik ken er nog een paar. Maar daar ga ik vandaag niet op in. Hè. Maria, hoe zal dat zijn terwijl ik geen man beken? Of ze nou geen man bekent of wel, maar niettemin onvruchtbaar is. In alle gevallen is er sprake van dat er geen conceptie, geen ontvangenis, heet zoiets, geen conceptie plaatsvindt en dus het werkt niet. En er wordt niks geboren. En dat is het probleem van heel de oude schepping. Die wordt geacht één vrouw, dan wel vrouwelijk te zijn. Die wordt geacht uitdrukking te geven aan wat de man inbrengt. Excusez de lemo. Excuses voor de uitdrukkingen, maar die zijn nou helemaal dubbelzinnig. En de vrouw, nou ja, blijkt onvruchtbaar te zijn. Dat is het verhaal. Maar dat is het verhaal van deze schepping. Dat is die vrouw, die is onvruchtbaar, enzovoorts. En wat ons betreft, wij zijn wedergeboren, zegt Petrus, uit onvergankelijk zaad. Namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God, enzovoort. 1 Petrus 1 was dat nog, ongeveer de laatste woorden, en zo verder. Maar het is problematisch. En daar heb je het beeld dus van man en vrouw. De bedoeling is dat man en vrouw één zouden zijn. Dat heet één vlees in de Bijbel. Één geheel, één organisch, dan wel organisatorisch geheel. Één unit. Ga je het in het buitenland zeggen, over de grens zeggen, dan hebben de meeste Nederlanders er ineens geen problemen meer mee. Ze worden één geheel, één vlees betekent dat, ja. Ze worden één geheel, dat is ook in Nederland al lang afgeschaft, hè, want man en vrouw zijn twee. En niet alleen voor de belasting, maar voor alle andere doeleinden ook. Dat moet vooral zo blijven, hebben we uitgevonden. Maar vooral, ze zijn één. En uit die eenheid die tot stand gebracht is, zou een nieuwe generatie moeten voortgebracht worden. En daar waar de schepping, God, namelijk Gods woord, zijn zaad, ontvangt en dus conceptie, ontvangenis plaatsvindt, zal daaruit een nieuwe schepping geboren worden. En dat principe drukt zich uit in Israël. Dat wil zeggen, dan hebben we het niet over de schepper en de schepping, maar hebben we het meer specifiek over Jehovah, de Heere God, in zijn, wat de gereformeerden noemen, zijn verbondsrelatie met Israël, die beschreven wordt als vrouw, en dat huwelijk zou wat moeten voortbrengen. En raad is wat? De vrouw wil niet. Is dat allemaal in de Bijbel? Ze wil niet leven in die gemeenschap met de man en dus brengt ze niks voort. Vandaar dat Maria later een beeld is van Israël. Die zegt, ik voortbrengen, dat kan niet, want ik beken geen man. Had ze er dan geen een? Ja, nou ja. In de toekomst wel, maar in ieder geval toen niet. En dat is het punt. Ik hoop dat u die situatie begrijpt. Israël bracht dus niet voort, of toch? Nou ja, zou moeten voortbrengen en zal voortbrengen in de toekomst. En dieper kan ik er nu domweg niet op ingaan. Maar ja, ik heb zo een programma voor vandaag, hè, wat ik bespreken moet. Maar ik probeer u die beginselen bij te brengen, waar het nou werkelijk over gaat. Het is niet zomaar een uitdrukking, de bruidegom komt, enzovoorts. Het punt was dat de bruidegom, de term bruidegom, dus gewoon een uitdrukking is, een term is ter aanduiding van de Messias. En die komt en die zal de gemeenschap tot stand brengen. En dan vrucht dragen. Die zal de mensheid, of wat er van over is, met God verzoenen, bij God brengen. En hij komt tot Israël om Israël tot God te brengen. Hij zal tot Israël komen om Israël te verzamelen. Jesaja 49 bijvoorbeeld. Maar er zijn vele schriftplaatsen die dat zo zeggen. Enzovoorts. Hij zal dat nieuwe verband tot stand brengen. En dat zou vruchtbaar zijn. En dus vind je dit soort terminologie. Maar om terug te keren bij waar ik was. Ik weet niet of je het gemerkt hebt. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 schriftplaatsen genoemd in het Nieuwe Testament. Waar het woord bruid staat. In het Grieks, maar ook in het Nederlands. En dan had ik er nog 2 waar het in het Grieks ook staat. Maar waar het vertaald is en terecht vertaald is met schoondochter. En dan hebben we alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad. Waarover bruid gesproken wordt. Hoezo de gemeente de bruid? Komt niet voor. Nou ja, moeilijker wordt het niet in dat verband. Het komt niet voor. We hebben natuurlijk wel nog wat andere termen. We hebben bijvoorbeeld een bruiloft dan, hè? Die kan ik ook wel even met u doornemen. Waar een bruiloft genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Ik weet niet of u computerprogramma's gebruikt bij uw bijbelstudie. Ik weet trouwens niet of u überhaupt bijbelstudie doet, maar zelf. Maar daar vind je bij het woord bruiloft vind je vermeld het Griekse woord gamos. Gamos, ja. Samenhangend met gameo, trouwen. Gamos, bruiloft. Daar staat dus in Strong's, hoe heet dat? Strong's Concordance en hoe dat maar heet, en lexicon. Daar staat bij gamos, staat bruiloft. Daar staat in Bijbelse handboeken, staat dat erbij. Gamos, dat is bruiloft. En toch is het niet waar. Nou ja, het is wel waar, maar het punt is dat men in de Bijbel het woord systematisch altijd vertaald heeft met bruiloft. Een heel enkele keer trouwens met huwelijk, geloof ik, omdat het kennelijk niet maar om de huwelijkssluiting ging, maar ook om wat er dan geacht werd op te volgen. Maar het woord gamos heeft fundamenteel de betekenis van eenwording. En daarom wordt het vertaald met bruiloft en eventueel met huwelijk. Maar het komt in het algemeen Grieks, om zo te zeggen, vele malen voor waar het gewoon het woord is voor een maaltijd. En een maaltijd heeft namelijk de betekenis van eenwording. Dat is altijd zo geweest, behalve sinds de uitvinding van McDonald's. En nou ja, de fastfood dan. Een kroketje uit de muur. Een zakkie met, of wat het maar was allemaal. Ik bedoel, maar een maaltijd wil zeggen dat de familie zich verzamelt en om de tafel gaat zitten en dat men daar allemaal eet uit dezelfde pot. Een beetje aardappels prikken, weet je wel. 1 in de mond, 1 aan de vork en 1 in het oog heet dat, hè. Van oudsher, hè. Ik weet niet of dat nog zo gebeurt ergens in Nederland. Vermoedelijk wel, maar dat houden ze geheim. We hebben het tegenwoordig wat netter gemaakt. Maar u begrijpt, in de Bijbel komt dat ook voor. Men zit aan één tafel. Als u nou eens niks te doen hebt, zoek je het woord tafel op in uw Bijbel. Overal waar het voorkomt. Want dat is wat Bijbelstudie is, hè? Dat is de eenvoudigste vorm. En dan vind je vanzelf dat de tafel uitdrukking geeft aan gemeenschap. Kijk, als Mefiboset voortaan de rest van zijn leven eet aan de tafel van David, wil niet zeggen dat ze op elkaar wachten voordat ze beginnen met eten of iets dergelijks. Het wil zelfs niet eens zeggen dat Mefiboset ooit een keer letterlijk aan die tafel van David heeft aangezeten. Al zou het er 100 keer staan. Het wil zeggen dat hij eet uit en leeft van de hofhouding. Uit Davids portemonnee. Hij maakt delen uit van die gemeenschap, om zo te zeggen. Hij eet van zijn tafel. En wij, u en ik, wij eten van de tafel des Heren, niet alleen als wij avondmaal vieren, maar integendeel elke dag van ons leven. Hij verzamelt ons namelijk in zijn gemeente. Hij nodigt ons aan zijn tafel om aan te zitten en te leven uit hetgeen hij ons aanreikt. En dat is de avondmaalsviering. Ik moet eerlijk zeggen dat als dan ergens, nou ja, ik moet het daar zo niet zeggen, maar laat ik het anders zeggen. In ieder geval, u kent dat schilderij toch van, hoe heet die man? Dat schilderij van de laatste avondmaal en zo, hè? Al die discipelen bij elkaar aan. Dat is daarom zo'n populair schilderij in de Rooms-Katholieke traditie zeker. Omdat, zegt men, het de uitbeelding is van de eenheid van de kerk. En ze hebben nog gelijk ook. Ze doen er trouwens ook andere uitspraken over de communie. En dan zijn ze ineens de draad kwijt. Zoals bijna overal overigens. Maar ze hebben gelijk. Aanzitten aan die tafel is gemeenschap. Van de Joden, ga gauw verder, van de Joden staat: hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Romeinen 11. Wat denkt u welke tafel dat is? Die van hun gemeenschap, hun cultuur, hun wijze van leven. Dat is wat de maaltijd is. Cultuur. Nou ja, en zo vind je in het Nieuwe Testament dus ook maaltijden. In het Oude trouwens ook uitgebreid, hoor, vaker dan u denkt. Maaltijden. Maar ze drukken uit gemeenschap. Vandaar dat als de gasten langskomen bij Abraham's tent, dan nodigt hij ze uit voor een maaltijd. En bereidt hij een maaltijd, want het is de uitbeelding van de gemeenschap. En niet alleen hij. Hoe was het? De vader van Simpson deed ook, Manoah heet hij geloof ik. Hè? Die deed dat ook, hè. De heer kwam op bezoek en er wordt een maaltijd voorgezet, uiteraard. En later kwam de heer en nodigde ons voor zijn maaltijd. Gaat het dan over een bruiloft? Nee, het gaat wel over gemeenschap, maar niet noodzakelijk één bruiloft. En bij het begrip bruiloft vind je hem dus dubbel op. Want dat is het, een bruiloft wordt in de Bijbel, let u maar op, altijd gevierd met de maaltijd. En soms voor meerdere, soms een maaltijd van een week lang. En dat is gemeenschap. Maar het hangt samen met de gemeenschap die tot stand zou komen tussen bruidegom en bruid. Die daarna dus geen bruidegom en bruid meer zijn, maar gewoon man en vrouw. Hebben jullie die nog tot zover? Maaltijd is een uitbeelding van gemeenschap. Dat is nog altijd zo. Zeggen ze, feestjes moet je samen eten. Al was het ook een begrafenis. Omdat dat een... Vraag het maar eens na aan uw begrafenisonderneming. Dat is rare praat, maar... Waarom doen ze dat na de begrafenis allemaal een broodje eten? Omdat het de uitbeelding is van het leven dat wij dan toch nog hebben. En het leven gaat door. En we zouden zorg voor elkaar hebben, bij elkaar aan een tafel in een gemeenschap verenigd zijn. Een maaltijd. Heel simpel. En dat is niet alleen in de Bijbel zo, dat is over heel de wereld zo. Vroeger moest ik radio's en televisies en pick-ups en scheerapparaat en wat het maar was repareren bij de mensen thuis. Dat is heel lang geleden inderdaad. En dat was in Woerden. En dan had je wat toen heette gewoon een Ambonese-kamp. Maar als je bij de Ambonese ergens in dat kamp wat moest repareren, dan moest je toch wel heel wat tijd uittrekken, hoor. Want dan kwam je aan en dan kon je wel zeggen, waar is die pick-up? Dat ging niet, je moest eerst gaan zitten en eten. En daarna pas kon je eventueel aan het werk. En dan moest je bij de buren ook nog wezen. Dus dan begrijpt u waar ik mijn postuur vandaan heb. Maar het doet me weer. Valt wel mee, dacht ik. Hè. Rijst word je niet zo erg vet van. Maar zo ging dat. Gemeenschap. Wij blanken geven elkaar een hand. En dat is het dan. Daar moeten we het maar mee doen. Maar er zijn nog steeds hele volkstammen, om zo te zeggen, waarin je eerst mocht gaan zitten, uitgebreid met elkaar eten. En misschien doe je dan nog eens zaken. En tot zakenlui hoef ik het helemaal niet te zeggen. Want als zakenlui zaken willen doen, wat gaan ze dan doen met elkaar? Eten. En als ze gegeten hebben, misschien doen ze dan nog even zaken. Heel losjes. Een paar handtekeningen zetten. Of afspraken maken. En dat is het dan. Ja. Het functioneert ook goed zo, maar het is symboliek in wezen, met een praktische uitwerking. Nou, Gamos, het Nieuwe Testament, maaltijden. Gamos, we hebben er een in Matthäus 22. Dat is een prachtige en hele mooie en ongetwijfeld de belangrijkste. In een gelijkenis. Het Koninkrijk der Hemelen, Matthäus 22, vers 2. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon, die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Nou ja, dan zal hij wel ergens een bruid opgescharreld hebben. Zoals Eliezer voor Isaac. Maar je vindt dat niet. Er is geen bruid hier. En dus, ik zou het dus in tweede instantie ook inderdaad niet vertalen met bruiloft, maar een maaltijd. Waarom niet? Als de prins, de koning, weet ik veel wie, op staatsbezoek gaat. En als er contacten moeten gelegd, dan wel onderhouden worden. Zeker op het niveau van koning en koninkrijk en dat soort dingen meer. Wat gebeurt er dan? Dan worden die lui, wordt de maaltijd bereid. Een banket, zei Toon. Met appelmoes, ja. Precies. Een staatsbanket, dat is nog eens wat anders dan een lunch of zoiets. Hè? Of een diner. Nou, daar gaat het over. Het is niet eens een bruiloft. En wat je dan leest, is wel mooi hoor. Had zijn zoon een bruiloft bereid en Gamos een maaltijd en hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen en ze wilden niet komen. Let op, de maaltijd is bereid. Als u mij vraagt, de maaltijd is opgediend of men is klaar om het op te dienen enzovoorts. En toen werden de genoden gewaarschuwd. De bel gaat dan, weet u wel, van het is tijd aan tafel. Maar de genoden wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg tot de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal. Ja, ander woord voor maaltijd. En nou kun je het niet vertalen met bruiloft dus, hè? U ziet dus dat het gewoon om een maaltijd gaat. En dat er helemaal niet sprake is van een bruid. En dat we het hier dus eigenlijk helemaal ook niet over moeten hebben vandaag. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achter de zijn heen gegaan, deze tot zijn akkergene, tot zijn koopmanschap, en de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen, zowaar. En als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. U begrijpt toch wie dat zijn, die genoden, die niet komen wilden en dreiging en moord bliezen, om een clue te geven. Dit is het Joodse volk. Wat er van Israël over was in die dagen. En ze waren genood tot de maaltijd, tot de gemeenschap met de Messias. Want die koning is uiteraard God en zijn zoon is de Heer Jezus Christus. En de genoden, dat zijn minstens de overigen van zijn stam, van Juda dus, van het Joodse volk. En ze wilden niet komen, dat weet u toch. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Of ze zijn gestruikeld over hun eigen tafel, want hun tafel werd tot een strik en tot een val. Voor de inwoners van Jeruzalem, zei Jesaja 8, vers 14. En hier staat dus: als de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zenden. Hij heeft die doodslagers vernield. Dat slaat op het oordeel dat over het Joodse volk gekomen is. En hun stad in brand gestoken. En dat is precies wat er met Jeruzalem gebeurd is. Jeruzalem zou verwoest worden en is verwoest geworden. Maar hoe nou met die maaltijd? Gaat die maaltijd nou niet door? Romeinen 3. Zal hun ontrouw, hun ongeloof, dat is hetzelfde, zal hun ontrouw, de trouw, het geloof, de trouw van God teniet doen? Antwoord, dat zij verre, de maaltijd gaat door. Maar het probleem is niet een bruid, want het gaat niet over een bruid. Het gaat niet over een bruiloft zelfs maar. Het gaat over een maaltijd. En die gaat door, want dan gaat het verder met: toen zei hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid. Dat wil zeggen, de maaltijd is wel bereid. Doch de genoden waren het niet waardig. Dat lees je ook letterlijk in Handelingen 13, zo tegen het eind van het hoofdstuk. Maak een notitie, hè? Ik zeg het niet voor niks. In Handelingen 13 of zo, daar zegt de apostel tot de Joden in Antiochië, hij zegt: nademaal gij u het eeuwig leven of zoiets niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Let op het woord waardig. Nou, dat staat hier dus ook. De genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovele als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Hoort Jezus nood u, komt tot het feest. Hoort alle dingen, of komt alle dingen zijn gereed. Voor arm en rijk is er plaats bereid. Bruiloftsfeest. Enzovoort, hè. Zongen ze hier in de buurt, hè. In de buurt van Beverwijk, zal ik maar zeggen, hè. Zingende zusjes, ja. De bruiloftzaal, of hoe dat maar heet. Zoveel als gij er zult vinden. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen. U begrijpt toch wie dat zijn? Dat waren die apostelen enzovoort. De 12 en de 70 en de 500, of wie het maar waren. Ze gingen uit en vergaderde alle die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld, de maaltijd werd vervuld met aanzittenden. Heb u dat? En dat is de gemeente in onze dagen uiteraard, mag niet moeilijk zijn. Maar in ieder geval vind je de gemeente weliswaar hier terug, maar niet als bruid. Dat lijkt me helemaal duidelijk. Dat is zelfs onmogelijk. En hoewel je dus leest over bruiloft, vind je geen kenmerken van een bruiloft als zodanig terug. Je vindt niet een bruidegom genoemd, je vindt niet een bruid genoemd, en voor zover het over de gemeente gaat, en dat is zo, wordt die gevormd door die verzameling lui die hier van de straat geplukt worden eigenlijk, hè. Bij gelegenheid waren het lammen, blinden en kreupelen, of wie het maar waren. Hier heet het gewoon beiden kwaden en goeden. Enzovoorts, hè. En moeilijker mag dat niet zijn, en verder ga ik er ook niet op in. Dus hier Matthäus 22. Dan hebben wij er een in Matthäus 25, die ik al genoemd heb, overigens helemaal aan het begin. Want daar vinden we de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Maar zoals gezegd, dat zijn niet wijze en maag en dwaze bruiden. Je vindt ook hier geen bruid. Je vindt overigens wel een bruidegom. Maar daar blijft het dan ook bij. En daarna spijt het mij te moeten zeggen, maar het begrip bruidegom, nee, ik zei u dus straks, het begrip bruid wordt ook vertaald met schoondochter, want dat betekent in de praktijk gewoon een aangetrouwde familielid. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het woord bruidegom. Dat kan net zo goed een aangetrouwd familielid zijn. En in het Oude Testament zelfs vinden we het woord bruidegom, maar dat wordt bij gelegenheid ook vertaald met oom enzovoorts. En met schoonvader. Hebben u dat? Iemand wel van de familie, maar van wat twijfelachtige komaf. Het is niet direct de familie. Het is of aangetrouwd of uit een andere tak. Het is wat verder weg. Het zijn niet zulke zware woorden. En waar ze voorkomen in onze Nederlandse vertaling, zouden wij er erg voorzichtig mee moeten zijn. Wat deze bruiloft betreft, bruiloft misschien. Maar in ieder geval, je vindt geen bruid vermeld, dus je kunt er ook niks aan verbinden. En bovendien moet ik u dan ook zeggen dat deze gelijkenis niet eens, op welke wijze dan ook, niet eens op u of mij van toepassing is. Om de zeer simpele reden, maar die ga ik niet uitleggen, daar heb ik geen tijd voor. Om de zeer simpele reden dat deze gelijkenis met de volgende en de voorgaande overigens van toepassing is op de dagen in de wederkomst van Christus. Niet daarvoor, niet op onze dagen, maar op de dagen waarin de Heer zijn voeten reeds gezet heeft op de Olijfberg. Maar nog niet de volkeren allen aan zich heeft onderworpen. Dagen dus waarin de 1000 jaren dus ook nog niet begonnen zijn, waarin Satan gebonden is. Hebben die nog? Het is in de tijd tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaren. De tijd waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde nog moet openbaren. Vanaf zijn allereerste verschijning op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, want dat wordt ongeveer beschreven vanaf hoofdstuk 24, vers 29, 30 en 31. Daar ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël en de verschijning van de Heer in eerste instantie. Dan volgt een periode die vergeleken wordt met de periode van Noach, want dat staat in vers 37 van Matthäus 24. Die tijd wordt hier beschreven en het moet uitlopen op de definitieve vestiging van dat koninkrijk van Christus met een troon in een inmiddels hersteld Jeruzalem. Want daar moet dat zijn. En dat wordt beschreven vanaf vers 31 van hoofdstuk 25. En daartussenin vind je hier drie gelijkenissen. Drie toch, ja. De gelijkenis van de twee dienstknechten, die van de wijze en dwaze maagden en die van de talenten. En de gedachte daarbij is dat men trouw zou zijn, want anders gaat men het koninkrijk hier op aarde, de 1000 jaren, niet binnen. En wat ons betreft liggen die dingen zo niet. Wij zijn het koninkrijk namelijk al binnengegaan, dat is één ding. En met Christus gezet in de hemel. Dus we kunnen dat niet kwijtraken. Bovendien, voor zover wij trouw zouden zijn, wordt dat niet uiteengezet in deze gelijkenis van de talenten, maar in die andere gelijkenis, namelijk die van de ponden. En daarna is de vraag dus, zet ze naast elkaar en zoek de verschillen. Ja. Nou ja, uiteindelijk in de gelijkenis van de talenten, die onnutte dienstknecht wordt uitgeworpen, die gaat niet het koninkrijk binnen. En in de gelijkenis van de ponden, er is ook zo'n onnutte dienstknecht, en die raakt zijn pond wel kwijt, maar die gaat wel het koninkrijk binnen. Dat is een hoogst elementair verschil. Afgezien van de overeenkomst is natuurlijk simpel, wat deze, een gelovige wordt geacht altijd onder alle omstandigheden trouw te zijn. Onder welke omstandigheden hij ook zou leven en in welke bedeling dan ook. Maar daarom gaat het nog niet altijd over hetzelfde. Nou goed, dus die hoef ik verder ook niet meer te bespreken, deze uit Matthäus 25. Dan hebben we nog een kort gelijkenisje in Lucas 12. In Lucas 12, vers 36. Waar Waarboven staat, wees waakzaam, laat uw lenden omgat zijn en de kaarsen brandende, vers 35. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Nou ja, als u gelooft, wat ik ook geloof, dat de komst van de Heer slaat op de wederkomst van Christus. Er staat toch, zij de mensen gelijk die op een Heer wachten wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft. Staat het toch? Nou ja, wij wachten zo op de wederkomst van Christus. Waar komt hij dan vandaan ook alweer? Waar komt hij vandaan dan? Van de bruiloft. Met wie is hij dan getrouwd? Maar toch niet met ons dan, want wij zouden toch de bruid zijn voor de toekomst. En als die bruidegom komt, dan komt hij van de bruiloft. Staat hier toch? Heb je toch een probleem? Tenzij dan natuurlijk dat wat hier bruiloft heet, niet gaat over een huwelijk, maar over een maaltijd. Hij komt van een maaltijd. En dat is zo. Hij komt als in zijn wederkomst namelijk, komt hij van een maaltijd, die is dan kennelijk nu, maar ik hoop dat u begrijpt dat wij in onze dagen aanzitten aan die maaltijd. Dat is één. Wij zijn toch genodigd tot zijn tafel? En we eten toch van zijn altaar, heet dat in Hebreeën 13. En daarvan komt hij weder, maar dat is niet waar wij op wachten. Dat is gewoon voor de aardse lijn, specifiek voor Israël en de volkeren. Wij wachten daar niet op. Wat ons gaat overkomen in eerste instantie is niet dat de bruidegom komt of dat de Heer komt. Wat ons gaat overkomen is niet dat de Heer komt, maar dat wij gaan. Want de opname van de gemeente is niet de komst van Christus of de komst van de bruidegom. De opname van de gemeente is de opname van de gemeente. Hij komt niet, maar wij gaan. En daarna pas, en mocht u mij dat vragen, 7 jaar later dus. Daarna pas, 7 jaar later dus, zullen wij met hem komen. Zodat wij niet behoren tot degene die hem verwachten in die zin. Wij verwachten wel wat hoor, echt wel, maar niet dit. Wij verwachten de opname van de gemeente en daarna onze openbaring met hem. En dan is bij die gelegenheid bijvoorbeeld de vraag of men inderdaad de lampjes gereed heeft en al dat soort dingen meer. En of degenen die genood zijn dan alsnog willen komen en dat soort zaken. Maar daarin is de gemeente dus op geen wijze te plaatsen als bruid. Je vindt het donderdag niet. Nou. Dan hebben we in het algemeen, want ik had het over bruiloft, gamos. In het algemeen, Lucas 14 vers 8. Wanneer gij van iemand ter gamos genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, omdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij. En dat die heer moet zeggen van, ga jij eens even gauw achteraan zitten. Dat hij je wegjaagt. En u begrijpt dat het met een bruiloft niks van doen heeft. En dat het gewoon gaat om een maaltijd. En verder niks bijzonders. Het gaat niet om de vraag wie is die bruidegom, wie heeft die maaltijd gered, laat staan wie is de bruid. Het gaat om de algemene gedachte dat je in een gezelschap niet voor meer moet uitgeven dan je bent. Dat je nederig zou moeten zijn. Dat staat ook boven het schriftgedeelte uiteraard. En wachten tot de Heer je roept. Ja. Goed. Dan hebben wij natuurlijk in Johannes 2 overigens ook een bruiloft. Nou ja, het beginsel der tekenen dat de Heer gedaan heeft in Cana in Galilea, heet dat. In Johannes 2 vanaf vers 1. Hè. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, te Cana in Galilea. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een letterlijke bruiloft. Je leest nog net over een bruidegom. Maar je leest niet over een bruid. Heb je dat? Zodat te vrezen valt, want nou worden we achterdochtig. Dat het helemaal niet eens één bruiloft was. Het verandert overigens aan de betekenis van dit teken niets. Want of het nou een bruiloft is of gamos of maaltijd, het maakt niet uit. Waar het over gaat is over de gemeenschap van het nieuwe verband dat beloofd was. Daar heb ik het in de tweede sessie over straks. Over wat het Oude Testament hierover heeft te zeggen. Het gaat over het aanbreken van het nieuwe verband. En als dat aanbreekt, wordt water in wijn veranderd. Het is niks moeilijks aan. Het is ook niet moeilijk dat de wijn eerst op was. Want kijk, wijn is een beeld van leven. Nee, niet van de dood. Nee, wijn is een beeld van bloed, maar daarmee toch van leven. Ander onderwerp, toen maar weer. Wijn is een beeld van leven. En het leven van een oude schepping en onder een oud verbond houdt nu eenmaal op. Dus op een gegeven moment, de wijn is op. Einde van het feestje, naar het schijnt. Nou ja, er is geen andere wijn, er is geen ander leven. En dan zegt de Heer, nou vertel ik het eenvoudig, want dan heb je die dienstknecht. En waarom is het Maria, zijn moeder, enzovoort, die daar dan een rol in speelt? Want het heeft geen enkel belang in de historie. Maar die zegt dan tegen me, denk erom dat jullie doen wat hij zegt. En weet je, we zitten als bemiddelaar reeds op. En ja, dat kan ik nou niet uitleggen, omdat zijn beeld is van de tien stammen van Israël natuurlijk. Maar dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk. Hè. Dus maar wat er dan gebeurt, is dat deze vaten gevuld worden met water. Maar water is van oudsher, van oorsprong, een beeld van het woord van God. En het woord van God brengt nou eenmaal leven voort, zodat het geen wonder is dat het water veranderd wordt in wijn. Hebben jullie die nog? Het is niet zo moeilijk. Wij zouden immers drinken van het water des levens. Wij zijn aardenvaten, stenen vaten, maar dat is hetzelfde. Wij zouden ons laten vullen met het woord van God en het geeft ons nieuw leven. Het woord wordt in ons levend en krachtig, enzovoort, Hebreeën 4. En noemt u maar op. En dan wordt er als commentaar geleverd, ze hebben de beste wijn voor het laatst bewaard. Ja. Inderdaad, ja. Want het leven van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, is veel beter dan het leven van deze oude schepping. En men probeert de Heer te bewegen om dit leven in die oude schepping te continueren. Om die wijn van inferieure kwaliteit, zal ik maar zeggen, te vermenigvuldigen of wat dan ook. Maar denk maar niet dat de Heer dat doet. U weet wel, weet nog wat u zei? Zijn tijd was nog niet. En tegen de moeder zei, wat heb ik met u? Laat het eerst maar opgaan. Alles op. En toen was het vaten vullen met water en water wordt wijn. Het woord van God is leven. Daarom heet het ook, gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Of mijn woord is geest en leven enzovoort. Of in het begin was het woord en in hetzelfde was het leven. Welke teksten dat allemaal zijn, weet ik zo gauw niet uit mijn hoofd. Omdat we dringend moeten pauzeren. Maar je zou het beeld moeten begrijpen. Maar u begrijpt ook dat het niks van doen heeft met bruidegom en bruid. Dat komt ook helemaal niet voor eigenlijk. Nou, wat had ik nog meer? Nou ja, dan heb ik alleen nog Hebreeën 13. Maar die vindt u niet, want daar is het vertaald met huwelijk. Het huwelijk is eer of zij eerlijk of eerbaar onder allen. En het is een eufemisme, huwelijk. Daarna krijgen we nog zo'n woord. En het bed onbevlekt, dat is ook een eufemisme. Omdat onder beide termen verstaan wordt wat men vroeger in Nederland noemde het geslachtelijke leven. Tegenwoordig heet het seks. Ja. Maar goed, daar hoef ik dus niet over te hebben verder. En dan hebben we alleen nog maar weer, inderdaad, Openbaring. Laat ons blijde zijn, Openbaring 19, vers 7. Want de bruiloft des lams is gekomen. En de zijne heeft zichzelf bereid. Zoals het woord vrouw staat er niet eens, voor zover ik weet. De zijne in de zin van iets vrouwelijks. De zijne heeft zichzelf bereid. En daarna, dit was Openbaring 19, vers 7 en dan vers 9. Hij zei tot mij, schrijf zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de gamos des lams. Tot de maaltijd van het lam. En omdat wij in vers 7 lezen over de bruiloft des lams en de zijne heeft zichzelf bereid, vertalen wij dus het woord ook in vers 9 met bruiloft. Maar niet dat ik eraan af wil doen, maar, ik lees weer vers 7. De bruiloft des lams is gekomen en de zijne, en dat daaronder iets vrouwelijks verstaan wordt, heeft ertoe geleid dat het woord vrouw is ingevuld. Hè? Zijn vrouw wordt het dan. Heeft zichzelf bereid, maar let op dat je dus nog het woord bruid niet vindt, hè? En het bruidegom ook niet. Met andere woorden, ik kan nog best gewoon over een maaltijd gaan zonder dat aan een huwelijk gedacht wordt. En dat geldt dan voor vers 9 ook. Ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg dat dat in ieder geval tot de mogelijkheden behoort. Je vindt gewoon verder niks. Ik had u natuurlijk nog moeten noemen de bruidegom, maar voor zover we die tegenkomen, heb ik die eigenlijk al gehad, zonder dat ik de verzen specifiek genoemd heb, want het was in Johannes 2 natuurlijk weer, en in de uitspraak die de bruid heeft, is de bruidegom, in Johannes 3, en daarna hebben we nog de uitdrukking de bruiloftskinderen, dat zijn de dat worden geacht vrienden van de bruidegom te zijn, overigens. En daar heb je veel mee gehad. Maar een bruid kom je niet tegen. En een bruidegom nauwelijks. En een bruiloft nog minder. En echte bruid kom je tegen. Nou ja, in Openbaring dan eigenlijk. Maar daar wordt van toepassing gebracht op het Nieuwe Jeruzalem. En mijn zin slaat dat op een compleet nieuwe schepping. Het heeft niks van doen met de situatie van de gemeente of Israël specifiek. Het heeft van doen met een hele nieuwe schepping. De vereniging van hemel en aarde, om zo te zeggen, dan wel de vereniging van schepper en schepping, met als resultaat een eenheid die niet meer verbroken kan worden, een situatie waarbij God zal zijn, alles en in allen. En dat is het dan. En waar komt dus die bruidsgedachte, want zo heet dat, hè, in jargon, hè, waar komt dan die bruidsgedachte vandaan? Nou, merkwaardigerwijs, het komt uit de gedachte dat de gemeente Israël is. Maar vreemd genoeg, waar men werk maakt van die gedachte dat de gemeente de bruid is, gelooft men niet, uitdrukkelijk niet, dat de gemeente Israël is. En dat maakt het tot zo'n zeer inconsequente leer. En mocht u denken dat het een nieuw lichterij is wat ik u nu vertel, dan moet ik u zeggen, ik heb van huis uit nooit anders geleerd. Wel gehoord van anderen, maar van huis uit heb ik nooit anders geleerd. De gemeente is niet de bruid, de gemeente leeft in gemeenschap met Christus. Wij zijn leden van zijn lichaam. En eventueel in één schriftgedeelte in Efeze 5 zijn vrouw, naar het voorbeeld van Eva en Adam, staat erbij, Efeze 5, bij zijn vlees van zijn benen, vlees van zijn vlees en been van zijn benen, zoals Eva dat was van Adam. En dan heb ik een mooie voor u voor tijdens de pauze. De aardigheid is dat Eva weliswaar de vrouw was van Adam, maar ze was nooit, never, ever de bruid. He? Vanaf dat zij er was, was zij vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En volgens Efeze 5 is zij een type van de gemeente. Volgens Efeze 5 staat erbij, is zij een type van de gemeente. Want wij zijn vlees van zijn vlees, wij zijn leden van zijn lichaam. En daarom staan we vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Ben ik weer terug bij waar ik begon daar straks. Hè. Wij staan vrouwelijk ten opzichte van Christus, maar dat is gewoon omdat wij zijn lichaam zijn. Want de verhouding tussen hoofd en lichaam is die van mannelijk tot vrouwelijk. Moeilijker mag het niet wezen. Eva was de vrouw, maar nooit de bruid. Goed, daar moeten we het eerst bij laten.